Gog en Magog. We gaan daar eerst iets over lezen in Ezechiël 38 en 39. Ezechiël 38 en 39. vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij: mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal. Profeteer tegen hem en zeg: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal, ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger, paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard, ook Perzen, Ethiopiërs en Puteërs, allen met schild en helm. Gomer en al zijn krijgsbenden, Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden, vele volken met u. Maak u gereed en rust u toe, gij met al de scharen die zich bij u gevoegd hebben. Wees gij hun tot een leidsman. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen, in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft. Een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls, die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid. Allen wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken als een opkomend onweer, gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden en vele volken met u. Vers 17. Zo zegt de Heere, Heere, zijt gij het, van wie ik in vroegere dagen gesproken heb door de dienst van mijn knechten, de profeten van Israël, welke in die dagen jarenlang geprofeteerd hebben, dat ik u tegen hen zou doen optrekken. Dan hoofdstuk 39... Gij nu, mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal, ik zal u komen halen en u voortdrijven, u doen optrekken uit het verre noorden en brengen op de bergen van Israël. Dan zal ik de boog uit uw linkerhand slaan en de pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen van Israël zult gij vallen, gij met al uw krijgsbenden en de volken die met u zijn. Aan roofvogels, vogels van allerlei gevederte, en aan het gedierte van het veld zal ik u tot voedsel geven. Op het open veld zult gij vallen, want ik heb het gesproken, luidt het woord van de Heere, Heere. Dan vers 11, te dien dagen zal ik aan Gog een plaats geven waar zijn graf zal zijn in Israël, het dal der doortrekkenden ten oosten van de zee. En dat zal de weg versperren aan wie er door willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven. En men zal het noemen het dal van Gogs menigte. Sla ik weer een stuk over. Vers 23. Zo zal ik mijn heerlijkheid onder de volken brengen. En zullen alle volken het gericht zien dat ik voltrokken heb. En de hand die ik op hen heb gelegd. Het huis Israël zal weten dat ik de Heere hun God ben, van die dag af en voortaan. En al de volken zullen weten dat het huis Israëls om zijn ongerechtigheid in ballingschap is gegaan, omdat ze mij ontrouw geworden waren, heb ik mijn aangezicht voor hen verborgen en hen overgegeven in de macht van hun tegenstanders, zodat ze allen door het zwaard vielen. Naar hun onreinheid en hun overtredingen heb ik hen behandeld en mijn aangezicht voor hen verborgen. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, nu zal ik een keer brengen in het lot van Jacob en mij ontfermen over het gehele huis Israëls en ijveren voor mijn heilige naam. Ze zullen de smaad en al de ontrouw waarmee ze mij ontrouw geweest zijn vergeten wanneer zij weer in hun land wonen, veilig, zonder dat iemand hen opschrikt. Als ik hen uit het gebied der volken terugbreng en hen uit de landen van hun vijanden verzamel, dan zal ik mij voor het oog der talrijke volken aan hen de heilige betonen. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben, zowel wanneer ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat ik iemand van hen daar ginds achterlaat. En ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Heere, Heere. Tot zover het lezen van de schrift. Gog, Magog. Misschien is wel de moeilijkste gedachte bij Gog en Magog dat dat nog een keer voorkomt in de Bijbel, namelijk in het boek Openbaring, hoofdstuk 20, als de Satan gebonden is, er 1000 jaren lang vrede is en blijdschap is en zegen is, dat de Satan een korte tijd weer wordt losgelaten en hij dan kans ziet om weer een enorme menigte op de been te brengen. U vindt dat in Openbaring 20. En ook dan worden zij Gog en Magog genoemd. Dat is niet hetzelfde als vanavond 38, 39 uit Ezechiël. Dit is voor die zegentijd van 1000 jaren vrederijk. En straks in Openbaring 20 gaat het over iets na die periode van 1000 jaren van vrede. Maar dat maakt het wel een beetje moeilijker. Dit is bedoeld voor de gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Het is dus niet een evangelisatieavond. Natuurlijk, u bent welkom om bij de Heer Jezus te komen. U wordt uitgenodigd om met uw schuld tot God te gaan, die schuld ook te belijden, te erkennen. En u bent hartelijk welkom, dat mag ik namens de Heer zeggen, zo bidden wij u van Gods wegen. Je mag dat altijd zeggen, dat ieder die wil, komen mag, welkom is bij de Heere God, om vergeving van schuld, om vergeving van zonde te krijgen. En dat krijg je als je gaat geloven in de Heere Jezus. Als je echt hem aanneemt, als je heiland en als je verlosser, dan mag je je een kind van God noemen. De Heilige Geest gaat dan in je wonen, leven uit God, leven tot in eeuwigheid. En je bent buitengewoon gezegend, buitengewoon bevoorrecht, een kind van God, leven uit God, de Heilige Geest inwonend, eeuwig leven. En vanaf het moment dat je de Heer Jezus leert kennen en de Heilige Geest als onderpand van de toekomstige erfenis ontving, vanaf dat moment maak je ook deel uit van de gemeente. Dat zegt de Bijbel, door de Geest, door diezelfde Geest die in je is gaan wonen, tot één lichaam gedoopt, toegevoegd tot dat ene lichaam. De gemeente. Dat is niet hetzelfde als Israël ooit, of Israël in de toekomst. Dat is ook niet hetzelfde als een grote schare die niemand tellen kan. De gemeente is een heel uniek gezelschap, een heel bijzonder gezelschap. Dat gezelschap is vandaag op aarde, maar hoort hier niet. Is hemels, burgerschap in de hemelen. We zijn hier vreemdelingen, bijwoners. Wij horen daar waar de Heer Jezus is, waar hij plaats bereidt, daar horen wij. Gelovigen, dus allen die de Heer Jezus kennen, horen daarbij. Ik hoop dat u er allemaal bij hoort. Ik kan toch niet in je hart kijken en ik hou de boekhouding ook niet bij. Dat is niet de opdracht die we gekregen hebben. Maar alle die de Heer Jezus kennen als heiland, als verlosser, horen bij die gemeente. En die gemeente hoort niet hier, hoort in het huis van de Vader, zegt de Heer Jezus zelf. Blijft die gemeente tot het allerlaatste moment van geschiedenis hier op aarde? Nee, de Bijbel zegt dat die gemeente hier vandaan gaat. Opgenomen wordt. Hadden we in deze serie. We zijn zelfs begonnen met als eerste thema de opname van de gemeente. Die gemeente blijft niet hier, gaat van hier vertrekken. Wanneer precies? Nou ja, daar ga je dan in de discussiesfeer komen. In elk geval ver voor de tijd van het einde. De Heer Jezus zelf zal komen met een bevelend roepen en hij zal ons tot zich brengen. En ik heb er zelf persoonlijk geen enkele moeite mee om te zeggen dat wij weggaan naar hem gaan voordat de uren der verzoeking komt. En dat mag je dan baseren op Openbaring 3 een beetje. Maar vooral op 2 Thessalonicenzen 2, als u dat na wilt kijken. Maar u kunt ook het bandje of het cd'tje van die avond bestellen. Als de gemeente weg is, gaat het hier echt anders. Het wordt nu al chaotisch. Berlusconi heeft zich de afgelopen dagen Jezus Christus genoemd. Hij vond het tijd om een keer weer reclame voor zichzelf te maken. Hij had zich een paar weken terug ook al vergeleken met Napoleon. Nou ja, dat lukt dan nog voor ons een beetje. Maar vanaf het moment dat hij zich vergelijkt met onze Heer Jezus, dan krijgen we een beetje de kriebels. Dan denken we, hé, het wordt toch wel een eigenwijze Italiaan. Ik zeg het maar even zo. Maar goed, dat is wel gebeurd. Meneer Poetin vond het nodig om de leider van Hamas naar Moskou uit te nodigen. En die mensen daar in Ramallah hebben gelijk ja gezegd. Dat denk ik ook, ja. Ze krijgen niet zo vaak een ticket aangeboden naar Moskou. Dus ze denken, het ijzer smeden als het heet is. Dus we gaan. Maar dat is veel meer dan een kaartje, een ticket uitdelen. Amerika is woedend over deze zet van Poetin. Israël is op zijn uiterste hoede door deze zet van Poetin. Europa is verbaasd dat zoiets kan gebeuren over deze zet van Poetin. En ineens komt de koning uit het noorden in het beeld. Wil zich rechtstreeks bemoeien met het conflict daar in het Midden-Oosten, met name rondom Israël. En het wordt alsof de actualiteit vandaag geschreven wordt ineens, ja, hot news. Het is ineens helemaal nieuw. Die tijd zal versterking krijgen. Dus de tijd waarin zulke dingen gebeuren, chaotische dingen, die elkaar heel snel kunnen opvolgen, die tijd versterkt zich als de gemeente weg is. Als de weerhouder, als dat wat nu nog weerhoudt, weggenomen is, als de katalysator van vandaag er niet meer is, zal ik het zeggen met een beeld uit Prediker 9, het trof mij. Ik heb er ook over geschreven vandaag ergens. In Prediker 9 staat een heel simpel verhaaltje van een kleine stad, waarin een groot koning omheen ligt. Hij belegert die stad. En in die stad is een arme wijze man die de stad had kunnen redden, maar niemand vraagt van, kom je ons helpen? En dus gaat die hele stad eraan. De gemeente vandaag, niet vele wijzen, niet vele rijken, onaanzienlijk. En de stad, nou misschien is dat de planeet die aarde heet. Beetje plagiaat van Halinci. Maar die planeet aarde is relatief klein, dat is maar een heel klein geval, zal ik maar zeggen. Ja, groot genoeg voor ons, maar toch. En die kleine stad wordt belaagd door een groot koning. En er is iemand in deze stad, iemand op deze planeet, er is iets op deze planeet die had kunnen redden. Maar niemand vraagt het. Dat is de weerhoudende factor. Maar als die weerhoudende factor er niet meer is, dan is het hek echt van de dam en dan gaat het snel, heel snel. Het is bijna zover. De gemeente gaat weg en daarna zal de mens van de wetteloosheid, de opkomst van de antichrist, dat was het tweede thema in onze serie, dan zal de mens de wetteloosheid zich gaan openbaren. Europa is al tijden bezig om een rol van betekenis te hebben. Financiert het Midden-Oosten, met name de Palestijnse autoriteit, met gigantische bedragen. Als je dat omrekent naar Nederland, dan gaat er ongeveer 1 miljoen euro per maand naar de Palestijnse autoriteit. Op de een of andere manier betaalt u dat en betalen wij dat samen. Zo is het gewoon. Dit zijn dingen die aangrijpen, die ons misschien wel naar de keel vliegen. Maar hoe dan ook, Europa is een rol van betekenis aan het voeren en wil een enorme vinger in de pap hebben. We hebben het over Israël gehad nu en in de toekomst. En toen hebben we het over 1000 jaren vrede gehad. Dat hebben we allemaal al een beetje neergezet. En nu ineens dat hele merkwaardige onderwerp Gog en Magog. In de historie zou Gog en Magog voor het 1000 jaren vrederijk hebben moeten worden behandeld. Dat is niet gebeurd vanavond dus. Ik hoorde al een beetje zeggen van, wat moet ik daar nu mee? Wie zijn dat eigenlijk? Hoe kan ik die plaatsen? En heb ik daar wel iets aan? Nu, Gog, vorst, Magog, menigte, vorst van een menigte. Er zijn allerlei associaties, ook in namen van Tubalsk en Mezeg, weet je wel, alsof het Moskou zou zijn, alsof het Tobolsk zou zijn. Dat laat ik los. Ik weet niet of ik dat zeggen kan, want misschien heb je daar helemaal geen grond voor. Maar wat wel zo is, dat er een koning uit het verre noorden komt. En verre noorden betekent toch noordelijk van Jeruzalem, noordelijk van Israël, ver in het noorden. Nu is er altijd al een dreiging uit het noorden geweest voor Israël. Ik heb voor mezelf nog een keer 2 Koningen 18 en 19 gelezen. Als Sanherib, de Assyrische koning van het noorden, Jeruzalem belegert, eromheen ligt, spottaal laat horen, op een gigantische manier uitdaagt, uiteindelijk zegt, denk nu niet dat je nog op Egypte kunt vertrouwen, want die gebroken staf brengt geen heil. Denk ook niet dat je op die koning Hiskia van jullie kunt vertrouwen, want die redt het ook niet. Denk niet dat je op de God van jullie, Hiskia, kunt vertrouwen, want die doet het ook niet. Uitdagen, uitdagen, uitdagen. Uiteindelijk brieven, gesprekken daar op de wal. U leest het allemaal. Een brief die door Hiskia dan in het huis des Heren wordt gebracht, voor de Heren wordt neergelegd en de Heren te horen krijgt, leest u het alstublieft zelf. U kent die prachtige geschiedenis wel. En in één nacht komt de engel des Heren even kijken, 185.000 man verslaan. Dat zou een vierde wonderbare uitredding zijn geweest, broeder Jan. Maar hoe dan ook, maar dan had je precies de kern van dit onderwerp misschien al geraakt, de koning van het noorden. Want die was er toen. En ik ben er diep van overtuigd dat dat wat toen gebeurde, in de nadagen van de koningen, vlak voor Jeruzalem viel en helemaal verwoest werd, dat wat toen vlak voor die eindsituatie van Jeruzalem plaatsvond, dat een beeld is van wat weer plaats gaat vinden. Gog en Magog, vorst van een menigte, nemen een hele rij volkeren op sleeptouw en gaan op stap. Ze worden door de Heere God zelf geroepen, want de Heere God wil zich aan hen de heilige betonen. Nu is de koning van het noorden, en dat maakt het zo moeilijk, vaak in relatie tot Israël te zien. Terwijl Europa meer algemeen wordt neergezet in de profetische lijnen, is de koning van het noorden wel heel specifiek gericht op Jeruzalem. En om het duidelijk te maken, probeer ik jullie mee te nemen. Ik moet het een beetje doen met mijn woorden, een beetje schilderen, een beetje schetsen, maar ik hoop dat ik het over kan brengen. Want de profetie van 38-39 uit Ezechiël staat natuurlijk niet op zichzelf. De Heere God is begonnen in 33 met te zeggen, de stad is gevallen. 34, de leiders hebben gefaald. De herders van Israël deden niet wat ze hadden moeten doen. En dan begint de Heere God met zijn herstel. Ik zal zelf naar mijn schapen vragen. En we hadden dat al misschien een paar keer gezien. Dat de Heere God zelf Israël terugbracht. Ook de 10 stammen terugbracht. Uiteindelijk zijn het er weer 12. Uiteindelijk wordt het weer 1 volk. En er zal 1 herder en 1 koning zijn. Nu, deze dingen die hebben ook te maken met het boek Daniël. Ja, er is nog één die opvalt. Die hebben te maken met het boek Daniël. En misschien kunt u mij volgen als ik u vertel dat Israël in ballingschap gegaan is. En dat de eerste groep gedeporteerden Daniël en zijn vrienden waren. En die kwamen in Babel in Irak aan het hof. En je zou geneigd zijn om te zeggen, nu is het echt voorbij, nu is het over. De tweede groep uit Jeruzalem gedeporteerd ziet u bij Ezechiël en zijn groep bij de rivier de Kebar. In een soort vluchtelingenkamp. En de derde groep is weggegaan toen de tempel inderdaad verwoest werd. Maar Daniël en de vrienden zijn in Babel. En in die tijd heeft de toenmalige heerser van de wereld, dat was Nebukadnezar, dat was de eerste koning van het Irakrijk, het Babylonische Rijk, heeft een droom. En die droom die heeft hem duidelijk geraakt. En hij wil de droom niet zeggen, of is de droom vergeten, dat kan ook. Maar hij zegt niet aan zijn wijzen, dat en dat heb ik gedroomd, wil je even zeggen wat het betekent. Maar hij wil het wel weten. Die wijzen zeggen, u vertelt het koning, wij geven antwoord. Nee, zegt hij, jullie vertellen mij eerst de droom en daarna de uitlegging, want dan heb ik tenminste een kapstok. Niemand kon dat. Het ging niet. De wijzen zouden allemaal worden omgebracht. Daniel ook. Daniel bidt met zijn vrienden, krijgt die droom van Nebukadnezar zelf en met de droom de uitlegging. Daniel dankt, prijst God en laat weten dat hij de koning antwoord geven kan. Dat gebeurt. Het droom van Nebukadnezar betrof een beeld. Gouden hoofd, zilveren stuk, koperen stuk, ijzeren stuk. Onderaan ijzer vermengd met kleiachtig leem. U koning, u bent het gouden hoofd, het Babylonische Rijk. Na u komt er een rijk, het Medisch-Persische Rijk. Je mag ook Iran zeggen. Zilver, minder dan dat van u. En daarna komt er weer een derde rijk, koper. Dat is het rijk van Griekenland en Macedonië. Griekenland, zo wordt het echt genoemd. En daarna komt er nog een rijk, dat is het vierde rijk, ijzer, hard, vreselijk. En daar komt een soort verlengstuk aan, ijzer met leem vermengd. Maar dan komt, in de tijd als die koningen er zijn, als die ijzer vermengd met leem situatie er is, dan komt er een steen zonder handen losgemaakt van God uit de hemel, raakt dat beeld en verpulvert. IJzer, leem, koper, zilver, goud. Alles wordt in één keer verpulverd. Daniel legt het uit en ze snappen het. Verder in het boek Daniel wordt ook nog gezegd dat die vier wereldrijken elkaar hebben opgevolgd. Het eerste wereldrijk was het rijk van de Babyloniërs van Irak. Even vasthouden, Irak. Drie koningen. Daarna zouden de Iran-mensen komen. De Mediërs en de Perzen. Die zijn ook gekomen. In die tijd mocht Israël weer terug naar Jeruzalem. Ze mochten weer beginnen met de bouw van de tempel. Ze mochten de stad herbouwen. Ging allemaal niet zonder slag of stoot, maar het mocht toch in die tijd. Kores de Pers. U hoort het zeggen. Jesaja. U hoort het in Daniel. U hoort het in Ezra. U hoort het in Nehemia. Het zijn allemaal duidingen dat in die tijd er een deputatie, een groep terug mocht. Ze zijn ook teruggegaan. Dat Persische Rijk, dat Iranrijk, is ook weer weggeduwd door het derde rijk. En dat is het rijk van Griekenland en Macedonië. Alexander de Grote, snelle veroveraar, heel, heel, heel knap. In no time wereldheerser. Maar hij stierf, jonge leeftijd. Zijn vier generaals kregen elk een deel. Gewoon dwars door midden. Een noordelijk stuk. Een zuidelijk stuk. Een westelijk stuk. En een oostelijk stuk. En dat derde rijk krijgt eigenlijk geen gezicht wat betreft het oosten en het westen. Althans niet zo duidelijk. Maar wel het noordelijk en het zuidelijke stuk. In Daniel vindt u de koning van het noorden en de koning van het zuiden, noordelijk van Jeruzalem, zuidelijk van Jeruzalem. En de koning van het noorden die denkt, ik wil ook het zuidelijke stuk. Die gaat van het zuiden, van het noorden gaat hij naar het zuiden. En waar moet hij dan langs? Nou, pak de kaart maar van die tijd. Langs Jeruzalem ongeveer. En de koning van het zuiden die wil naar het noorden. En die komt ook langs Jeruzalem. Jeruzalem zit eigenlijk continu in een soort tang. Tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Heen en weer trekkende legers, zegt het boek Zacharia daarvan. Steeds maar terug. Heb u het nog? Irak, Iran, Griekenland, Macedonië als derde. Vier generaals krijgen elk stuk. Noordelijk stuk wordt wel heel belangrijk, wordt ook agressief. Zuidelijke stuk is kennelijk ook belangrijk. Die koning die het noordelijke stuk kreeg, die denkt: ik wil meer, ik wil happen. En hij nam ook Jeruzalem. In zijn heen en weer gaan heeft die koning van het noorden ook huis gehouden in Jeruzalem. Iets daarvan vind je terug. In de tempel heeft koning van het noorden een afgodsbeeld neergezet. Een afgodisch iets, waarschijnlijk van Jupiter. In elk geval, hij heeft gedwongen om een soort afgodische dienst te verrichten in die tempel, die in die tussentijd was herbouwd immers, hè, in de tijd van Ezra Nehemia, mocht dat. Die koning van het zuiden, die wordt belaagd, en die koning van het noorden, die gaat tekeer. Maccabeën hebben die Jeruzalem situatie overwonnen, die hebben die koning van het noorden eigenlijk een lesje geleerd. En die hebben hen er weer uitgestuurd. En nu komt het merkwaardige, en dat is misschien wel een van de sleuteltjes. Ik wil het niet als de sleutel gaan aanreiken. Toen Israël uiteindelijk toch weer die tempel uitbezemde en schoonmaakte, heiligde, vernieuwingsfeest, Hanukkahfeest, is daar ontstaan. Die vuiligheid eruit, die troep eruit, die negenarmige kandelaar waar u wel eens van gelezen hebt, is daar begonnen. En toen Israël de tempel weer reinigde, hebben ze gedacht, maar we houden nooit stand tegen de koning van het noorden. En die hebben toen de koning van het westen erbij gevraagd. Zo zie ik het. Ik wil het heel voorzichtig als een stelling neerleggen, maar het helpt mij wel om het te begrijpen. Want de Romeinen, dat vierde koninkrijk, zijn toen gekomen. Niet overwinnend, die zijn er ingehaald als een soort buffer, als een soort hulp. Om veilig te zijn tegen die koning van het noorden. En die Romeinen zijn gekomen en die zijn er nog maar gelijk 500 jaar gebleven. Zo ongeveer ging het. Maar we lezen nergens dat die koning van het westen, dat het Romeinse leger of het Romeinse Rijk zelf initiatieven nam om daar strijdend, veroverend te komen. Die strijdende mensen, die Romeinse mensen waren er nog in de dagen van de Heer Jezus. Je moet je zich voorstellen dat we een aantal rijken al hebben. Het gouden hoofd, Nebukadnezar, Irak, het zilveren stuk, Iran, het koperen stuk, het Grieks-Macedonische. Aanvankelijk groot, daarna in stukken. Maar goed, de koning van het noorden is een rest van dat koperen stuk. Koning van het noorden, de koning van het zuiden. En die koning van het noorden heeft zich zeer, zeer verschrikkelijk uitgelaten in Jeruzalem en over Jeruzalem. En de koning die daarna kwam, die aanvankelijk begon als dat westelijke deel, is een rijk op zich geworden, het Romeinse Rijk, en is daar ook lange, lange, lange tijd gebleven. Ik denk dat u dat moet weten. Dan gaan de Romeinen weg. Ze hebben later Jeruzalem ook plat gegooid in het jaar 70. Ze hebben nog een paar honderd jaar stand gehouden. Daarna is het Romeinse Rijk stukje voor stukje afgebrokkeld. En de Bijbel zegt van het Romeinse Rijk, dat hadden we al in een vorige studie. Dat Rijk dat was er, is er een hele tijd niet en zal er toch zijn. Dat is moeilijk, hè? Een Rijk dat er was, niet is en er toch zijn zal. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt dat Romeinse Rijk weer gezicht. Napoleon heeft het geprobeerd om daar iets van te maken. Hitler heeft geprobeerd om daar iets van te maken. Trouwens, Karel de Grote ook al vroeger. Karel de Vijfde, sorry, heeft het ook al geprobeerd. Velen hebben geprobeerd om dat Romeinse Rijk gezicht te geven. Dat is nooit gelukt. Totdat nu, na de Tweede Wereldoorlog, wij allemaal zomaar in het Romeinse Rijk zijn terechtgekomen. U hebt de euro in uw portemonnee, waar Augustus al een plannetje mee had om één munt te krijgen. Dat is nu gelukt. Om daar één taal van te maken, is nog niet gelukt. Om er een eenheid van te maken, dat is nu wel gelukt. En eigenlijk heeft Den Haag niets meer te vertellen. Elke wet wordt daar in Brussel ergens getoetst. En als Den Haag zegt ja en ze zeggen in Brussel nee, gaat het niet door. Zover zijn we. Europa is een machtsblok van betekenis. Dat rijk van toen is er nu weer. Maar de moeilijkheid is, hoe moet je dan Gog en Magog plaatsen? Nu, ik zal mijn best doen. Lieve mensen, stel nu eens dat je aan Israël denkend dat beeld van Nebukadnezar, weet je wel, gouden hoofd, zilveren stuk, koperen stuk, ijzer. Stel nu eens dat je dat beeld, laat ik maar zeggen, vlak bij de Olijfberg zou plaatsen. Misschien wel in het dal der beslissing, in het dal van Jozefat zou plaatsen. Stel nu dat je dat beeld uit Daniël 2 daar zou neerzetten. Vandaag. Heb je dan body om dat te zeggen? Ja. Is het rijk wat ooit een gouden hoofd was er weer? Ja, wis en waarachtig. En het is een machtsblok van betekenis. Amerika heeft zich daar gigantisch op verkeken. En verkijkt zich er nog elke dag op. En het duurt niet meer zo lang dat ze met de staat tussen hun benen weggaan. Is het Tweede Rijk, toen het Zilveren Rijk, het Rijk van Iran, een machtsblok van betekenis? Ja. En Amerika en Europa roepen wel, jullie mogen niet nucleaire dingen doen. En ze trekken zich er geen lor van aan, ze gaan gewoon door. En ze gaan een machtsblok van betekenis vormen. Nu alweer. Het waren jarenlang, zelfs eeuwenlang slapende situaties, maar ze komen terug. Gouden Rijk van toen, Zilveren Rijk van toen, ze zijn weer terug. Ik kom er straks nog een keer op terug. Want ik denk dat dat de koningen van het oosten zijn, die in Openbaring 16 genoemd worden, die, omdat er gedoe is over het water van de Eufraat, ineens aanleiding vinden om ook maar mee te happen, om ook mee te gaan. Dat denk ik persoonlijk. Dat we niet moeten denken aan weet ik veel wat, hoe ver weg allemaal. Het gaat om oostelijk van Jeruzalem. En die Iran en Irak situaties die komen opzetten, die bemoeien zich ook met Jeruzalem. Iedereen bemoeit zich daar trouwens mee. Maar nu, als het gouden stuk terug is en het zilveren stuk terug is. Dat koperen stuk dan, nu die koning van het noorden en die koning van het zuiden, die zijn ook terug. Dat bedoel ik zo pas een beetje met Poetin en zijn associaties naar Hamas, de tegenstander van Israël. Dat schuift in elkaar. Dat rijk uit het noorden, Gog en Magog, met alles daaromheen, is zich aan het ontwikkelen. Je ziet het al gebeuren. En ze gaan op een gigantische manier tekeer. Hebben ze dan allemaal medestanders? Nee, die koning van het zuiden, die pikt dit niet. Die is het daar niet mee eens. Waarschijnlijk omdat ze kiezen voor Israël of voor de vrede daar in het Midden-Oosten. Egypte wil altijd nog een soort bemiddelende rol vervullen. Het gaat niet goed. De situatie is dreigend, lieve broeders en zusters. Het is alsof dat beeld van Daniël 2 weer terug is. En die koning van het noorden en die koning van het zuiden, die allebei in dat koperen stuk zaten, die dreigen. En die dreigen en die gaan nog meer dreigen. Wat gaat Israël doen? Nou, voor zover ik het zie, ik doe mijn suggestie, gaat Israël opnieuw in zee met Europa. Wat ze toen deden, als een soort veiligheidsklep, gaan ze weer doen. Nou, de tijd wordt daar natuurlijk ook rijp voor gemaakt, want de antichrist is er dan. En die gaat associaties aan met het beest uit Rome. Er komt contact. En Europa werpt zich op als mediator, als bemiddelaar, als beschermer. Wat heb je daar dan? Goud, zilver, koper, ijzer. IJzer vermengd met kleiachtig leem, ja, want Europa komt niet als politieke macht alleen, komt ook als het grote Babylon, als het godsdienstige leven. Ik zal het heel kort door de bocht zeggen. Alles van Daniël 2 komt weer terug en is in feite al terug. Je ziet de contouren, je ziet het begin, je ziet het als het ware nu voor je. En waarom moeten we dit nu weten? Op dat moment komt er een steen zonder handen losgemaakt. En waar raakt die steen, die hele constructie, die hele opgestapelde toestand van dat beeld aan de voeten Eerst ijzer en leem. Maar daarna wordt ook het koper opgerold. Platgewalst. Daarna wordt ook het zilver platgewalst. Daarna wordt ook het goud. Dan pas is daar het oordeel over al die volkeren. Nu is dat natuurlijk een beetje ongenuanceerd. Wanneer precies? Wat dan met Harmageddon? Zou niet het oordeel van God over Europa en volkeren Harmageddon zijn? Waarschijnlijk wel. Is het dal van de beslissing, het dal van Jozef, het alleen voor de koning van het noorden? Misschien wel. Maar ik denk dat je het eerst maar eens even op een rij moet zetten. Ik wil er dit mee zeggen, broeders en zusters, er komen gigantische machten en krachten los. En die gigantische machten en krachten gaan allemaal één kant op. En die richten zich allemaal op die ene stad. Je zou zeggen, wat stom van die lui, want als ik denk aan Egypte waar een stad van 16 miljoen mensen is, Cairo. Wat dan zoeken in een stad waar 700, 800.000 mensen wonen? Waarom zoveel belang bij die stad? Waarom zoveel belang bij dat volk? Omdat de Heere God daar wil laten zien wie die is. En omdat de Heere God zijn glorie en zijn heerlijkheid daar gaat openbaren, nergens anders. Daar gaat hij het doen. Daar zal het teken van de Zoon des Mensen zijn. Daar zal de Heer Jezus komen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij komt in glorie en in heerlijkheid uit de hemel om al die verzamelde volkeren, die om wat voor reden dan ook daar bij elkaar zijn, om ze daar te tonen wie hij zelf is. Daar gaat de glorie van de Heer Jezus van de hemel komen. En de westerlingen zijn misschien met andere motieven daar dan de oosterlingen. En de noorderlingen zijn ook met andere motieven daar. Hoe dan ook, op dat moment komt de Heer Jezus. En die koning van het noorden, Gog Magog, met heel de horde bij hem, is op dat moment daar. En God lokt ze daarheen. Voor een deel om zichzelf te tonen wie hij is. Om hen te tonen wie de Heer is. En misschien ook wel om Israël nog een les te leren. Hoe het daar precies gaat in Jeruzalem weet niemand. Er zijn getrouwen. Er zijn mensen die de Heer zoeken. Er zijn mensen die uit de stad vluchten. Er zijn mensen die wegblijven, weggaan. En er zijn mensen die daar blijven. Er zijn allerlei nuances mogelijk. Maar als u in de Bijbel leest over het Assyrische Rijk, dan ziet u de koning van het noorden. Dan ziet u in feite het begin van Gog en Magog. Wat we hier hebben in Ezekiel 38, 39, is een profetisch vergezicht. Vlak voor de bouw van de tempel. Samenvallend met het herstel van Israël. 37 hadden we toch. Herstel van Israël. Dal van dorre doodsbeenderen, 36. 37, die twee houten die bij elkaar komen. Die twee stammen en die 10 stammen die weer tot één worden. Dat geweldige proces van Gods herstel. Gods zorg voor zijn volk. Hij brengt zijn volk terug. Maar op hetzelfde moment worden alle volkeren van heinde en ver daar gevonden. De koning van het oosten hebben in het water gebeuren, waarschijnlijk door de Eufraat, aanleiding gevonden om er ook maar heen te gaan. De westelingen, Europa, zijn daar. De koning van het zuiden is daarmee annex. De koning van het noorden. Het is heel complex. Het is misschien overweldigend voor je. Niet in de zin van het is zo mooi, maar het duizelt je. Maar dat is wel de taal van de schrift. En de profetieën zijn talrijk. Micha. Habakkuk. U mag ze gaan lezen. Jesaja, die het heel, heel vaak heeft over die Assyriër, over die koning van het noorden. Jeremia, wat zie je Jeremia? Onheil uit het noorden, hoofdstuk 1. Het gaat maar door. En wij vandaag, wij zien de voortekenen. U en ik, nog een keer terug bij waar ik begon. U en ik, wij horen hier niet, we gaan hier vandaan. We gaan de Heer Jezus tegemoet in de lucht en hij brengt ons in het huis van de Vader. Dat moet je eens een keer goed opschrijven voor jezelf. Je handtekeningen onder zeggen. Dat is mij. Dat is van mij. Waarvan akte. En je kunt misschien zeggen. Wat moet ik dan met al die profetieën. Over onheil. Over narigheid. Over oorlog. Over volkeren. Nou misschien voor jezelf niet. Maar er is een heel ander element, veel zwaarder vind ik. En dat is, als het om de Heer Jezus gaat, moet je er wel wat mee. Want wat gebeurt er ten diepste als die volkeren er zijn? En Zacharia zegt dat al die volkeren daar zullen zijn. Ze zullen er allemaal zijn. Misschien met verschillende motieven, ik zei het. Uit verschillende hoeken, ik heb het gezegd. Maar ze komen wel. En daar zal de Heer Jezus zichzelf openbaren. Hij is namelijk die steen zonder handen losgemaakt. Hij is het die uit de hemel komt. De koning der koningen. Hij is, Openbaring 19, de ruiter op het witte paard. Die komt. Hij is het die daar zal staan en zal zeggen, ik ben. Hij zal zijn naam noemen. Jahweh zelf. En alles buigt, alles valt achterover voor hem. Dat gaat dan gebeuren. Hij openbaart zichzelf. Daar waar hij toen hij in Gethsemane was, zijn naam noemde en Judas en de horde soldaten en de tempeldienaars waren bij hem. Die vielen achterover toen de Heer Jezus zijn naam noemde. Dat gaat dan daar gebeuren. Goed, die steen is de Heer Jezus. En zoals de engel des Heren in één nacht de koning van het noorden totaal verplettert. 2 Koningen 18, 19, ik heb het geciteerd. Zo zal de Heer Jezus als de ruiter, als de koning der koningen, als de Heere der Heren verschijnen. Hij zal in zijn glorie en in zijn heerlijkheid hier zijn. En hij zal zijn kracht tonen. Hij zal laten zien wie die is. En er blijft niets over, helemaal niets. Alle knie buigt dan, elke tong belijdt dan dat hij Heere is. Dan begint zijn rijk, dan begint ook de nieuwe tempel, hoofdstuk 40 in het boek Ezechiël, 38, 39, als het ware. Ja, je zou zeggen, waarom nog zo'n stuk ertussen? Je krijgt 36, 37 in het boek Ezechiël, herstel van, terugbrengen, dal van door de doodsbinder, het wordt weer echt leven, weer overeind, het is echt geweldig, Gods geest, het is er weer zover. En ineens 38, 39, ineens dat rare verhaal over Gog en Magog. Maar de Heere maakt duidelijk dat hij zijn glorie vestigen wil in Jeruzalem en dat dan elke knie gaat buigen en alle tong zal zeggen dat hij de Heere is. Iedereen zal het zeggen. Het is geweldig als je dat nu al kunt zeggen. Als je nu al kunt zeggen, Heer Jezus is mijn Heer. Hij is mijn verlosser, hij is mijn redder, mijn zaligmaker, maar hij is ook de Heere. Hij heeft het voor mij bij God volbracht. Dan ben je een gelukkig mens. Dan kun je zeggen, ja, wat er ook gebeurt, hoe de ontwikkelingen ook zijn in deze wereld, wat je nu vandaag ziet zijn maar voorschaduwen van wat nog komt. Het wordt alleen nog erger, het wordt nog beroerder. Voelen we ook een beetje aan, de duivel stuurt aan op gigantische chaos. Niet de Deense vlag, dat is maar een aanleiding. Een paar jaar terug ging meneer Sharon naar de Tempelberg. Hij leefde toen nog natuurlijk, hij leeft nog wel, maar in coma. Maar hij was toen minister, hij was niet eens minister-president. En hij heeft gevraagd aan de Palestijnse autoriteit om naar de op de tempelberg te mogen komen. Dat werd toegestaan. En hij is geweest met een aantal getrouwen. En ze zijn teruggekomen. Er is niets gebeurd. Het liep heel ordelijk allemaal. 3 dagen later slaat een of andere radicaal iemand zich voor zijn kop en zegt, stomme eenden dat we zijn, hier hadden we munt uit moeten slaan. Alsnog intifada begonnen, want Sharon heeft ons beledigd en het was helemaal niet zo. Het was heel ordelijk, het was keurig gebeurd, het was afgesproken, er was toestemming voor. Nu heeft Hamas de verkiezingsstrijd gewonnen. Maar de radicale elementen moeten zich stilhouden, want anders gaat de geldkraan uit Amerika en uit Europa dicht. Dus het radicaal gedrag mag niet. Wat gebeurt er nu? Is er ook wat gebeurd in deze wereld? Ik zeg het een beetje cru hoor. Ja, in Pieterburen is boer Janssen zijn koe is van de verkeerde kant geworden of zo. Weet ik veel. Ik noem het heel stom, heel gek. Nou, laten we alle radicale gevoelens daarop loslaten. Sorry hoor, zo is het precies gegaan met die vlag in Denemarken en met die cartoons. Die waren al lang gepubliceerd. Natuurlijk zit daar wel iets in. Maar ze mogen zelf cartoons publiceren over Joden en over Holocaust. En de meest grove dingen vertellen. Elke dag, elke keer, elke televisieuitzending. En dat gaat al jaren zo. En niemand zegt wat. Ik wou er dit mee zeggen, het hele gedoe rondom de Deense cartoons is aanleiding, is niet oorzaak. Het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Het had net zo goed iets in Nederland kunnen zijn. Het had ook iets in Afrika kunnen zijn. Dat is het probleem. Wij leven in een hele moeilijke tijd. We zien de ontwikkelingen. We zien dat het chaotisch wordt. Dat het overal chaotisch is. Dat niemand meer precies weet wat er is. Het is alsof de chaos van Genesis 1 terugkomt. Woest en ledig. Duisternis. Om ons heen. En in die orde, in die wanorde gaat God licht brengen. Heeft hij gedaan. Licht der wereld, de Heer Jezus. En als je de Heer Jezus kent, ga je hier vandaan. En als wij het licht der wereld weggaan, dan zal de duisternis des te duidelijker zijn. En die chaos neemt toe. En je ziet het om je heen. De tekenen van de tijd, Midden-Oosten, maar ook de politieke ontwikkeling in Nederland, de kerkelijke ontwikkeling in Nederland, waar je ook kijkt, het gaat alleen maar door. De ontwikkelingen gaan heel, heel snel. Je ziet het om je heen. En in die chaos zegt de gelovige, maar wij zien echt waar het op uitloopt en wij weten het. Waarom weten we het? Omdat we beter gestudeerd zijn? Nee, omdat de Heer Jezus onze heiland is en omdat de Heilige Geest in ons woont, weten wij beter. Een boek over het boek Spreuken ooit geschreven heet Wijzen weten beter. Ik vond het wel een mooie titel. Maar jij en ik zijn door God onderwezen. De wijsheid Gods. Christus Jezus die gekruisigde. Kracht van God. Christus Jezus die gekruisigde. Heiliging van God. Christus Jezus die gekruisigde. Verlossing van God. Christus Jezus die gekruisigd. Ik citeer 1 Korinthe 1. Dat zijn toch geweldige dingen. Dat is toch onvoorstelbaar. Jij en ik hebben dat. We weten het en we hebben het. En wij mogen in deze arme wereld die wijze man zijn. En niemand vraagt je. Niemand vraagt, hoe zouden we hier uit kunnen komen? Ze hebben je waarschijnlijk niet gevraagd om adviseur in Den Haag te zijn van meneer Balkenende of zo. Je zou geen slecht figuur slaan, maar ze vragen niet. Maar ze willen eigenlijk die kant niet op. Ze willen een heel andere kant op. Een heel andere kant. De chaoskant. Bewust. Nou, waarschijnlijk niet. Ze worden ook gestuurd, denk ik. De duivel zit erachter als een souffleur en probeert al die mensen één kant op te duwen. En die chaos die we nu al waarnemen, wordt alleen maar erger. Voelen we ook aan. Je zou er bijna moe van worden en zeggen, Heer Jezus, kom maar alsjeblieft. Maar het is niet alleen om een stukje verlossing uit nood te kennen, maar ook om Hem te zien. Om de glorie van onze Heer Jezus te zien. En wat een moment zal het zijn als Hij komt uit de hemel en zijn voeten zullen staan op de olijfberg en Hij gaat orde en recht en vrede brengen en wij gaan met Hem komen uit de hemel. Als die steen zonder handen losgemaakt, al die machten, inclusief Gog en Magog, verpulverd, er niets overblijft aan politiek gedoe, en Hij alles is, en de Koning der Koningen is, en de Heere der Heren is, dan komen wij met Hem, en we gaan met Hem regeren, we gaan met Hem heersen die 1000 jaren. Dat is wat. Jij en ik bedoeld om gezag te hebben over 10 steden, jij, en over 5 steden, jij. Klein geheugje is voor mij. Dat is geen valse bescheidenheid, maar ik denk dat het toch alweer zo ligt. Het is onvoorstelbaar wat de Heer met ons van plan is. Hij wil komen. En hoe komt hij dan? Nou, op een aantal manieren. Hij komt met zijn gloriewagen, Ezechiël 1. Zoals hij weggegaan is, dan komt hij ook terug. Zoals hij terugkomt, staat in hoofdstuk 43 van Ezechiël. In die glorie. In die schitterende glorie. Met die wagen, met dat prachtige voertuig van hoofdstuk 1. Komt de Heer Jezus op de Olijfberg. Nou, zo is hij kennelijk ook weggegaan. De hemeltaxi kwam en ze zeiden, stap alsjeblieft in. En hij ging weg. Zo ging hij weg. En zo komt hij ook terug. De Heer Jezus komt terug. En de aarde straalt. De berg splijt middendoor. Een gigantische aardbeving is het gevolg. Nou ja, Ezechiël 39, een gigantische aardbeving daar. Alles trilt, alle dieren, alle vissen, alles siddert op het moment dat de Heer Jezus komt in glorie en in heerlijkheid. Hij komt uit de hemel, Openbaring 19, ruiter op het witte paard. Zijn naam, zijn woord, hij komt. Alle politiek vlakt weg. De koning van het noorden, Gog en Magog, op de bergen is er als verslagen. En daar zal een gigantische begraafplaats zijn. Een monument van de gevallenen. Nou, we hebben er ook een paar in, op de Grebbeberg en zo. Maar is het dat? Nee, het is gewoon een teken. Hij, onze Heer, is overwinnaar. Al die gevallenen worden daar begraven in het dal van Gogs menigte. Daar liggen ze. En 1000 jaren van vrede beginnen. Tempeldienst in Jeruzalem. Altijd offeren. Altijd. Hier is het offer. Elke dag opnieuw. Elke dag. 1000 jaren lang. 1000 jaren zwaarden die tot ploegscharen zijn gemaakt. De spreuk die nu aan de buitenkant van het gebouw van de Verenigde Naties te vinden is waar. Hangt er al, die spreuk hangt er al. Ze zijn heel vroom. Maar ze zijn alleen maar bezig met oorlogsmissies. Dus ze doen het niet. Echt niet. En als Iran het beetje niet goed doet, dan gaan ze ingrijpen. Let maar op. Maar dan is het zover. En na die 1000 jaren van vrede, je zou zeggen, dan is alles anders. Als mensen 1000 jaren onder de vijgenboom van zichzelf of de wijnstok van zichzelf hebben kunnen zitten, hebben kunnen genieten. Dan zou je zeggen, nou, dan zijn ze echt veranderd. Dan zijn de mensen echt veranderd. Die 1000 jaren zo'n zegentijd kan toch niet anders dan een enorme stempel drukken. Wat gebeurt er? De duivel wordt losgelaten en de mensen zijn precies als 1000 jaar daarvoor. Je hebt een groot moment over Eva. Hoe kan nu zo'n vrouw, zo'n ap, hoe kan dat nu, Eva? Nou ja, dan gaat het precies hetzelfde gebeuren. 1000 jaren van zegen hebben de mens niet veranderd. Als jij denkt dat het jou goed gaat, als het jou goed zou gaan, dat je dan gelovig zou worden, je hebt het mis, want goed gaan verandert je niet. Weet je wat verandert? Wedergeboorte. Op een nieuwe wijze geboren, dat verandert de mens. En als dat niet gebeurt, is het niet goed. Dan ineens komt er weer een opstand. En dat wordt in Openbaring 20 ook Gog en Magog genoemd. Menigte. Vorst van een menigte. Dan komen ze. En ze gaan opnieuw richting Jeruzalem. En ze gaan opnieuw die koning, als het ware, belagen. En dan komt er vuur uit de hemel. En dan is het einde gekomen. Daarom wordt Gog en Magog ook in het laatste Bijbelboek genoemd. Als symbool van opstand, van optrekken naar, van eigenwijzigheid, van enorme hoogmoed. Jij en ik, we hebben nu gekozen voor de Heer Jezus. Jij en ik gaan naar Hem. En als de wereld zich in die chaotische duisternis aan het ronddraaien is, de chaos toeneemt en de legermachten zich bewapenen, de koning van het noorden komt, Gog en zijn trawanten, de koning van het zuiden komt, de koning van het oosten vinden aanleiding om te komen, de koning van het westen, ze zijn er allemaal. De hele politieke constellatie staat daar dan en hij, onze Heer Jezus, komt. En ik weet niet wat jij gaat doen, maar als het systeem dat beeld raakt, dan ga ik applaudisseren, denk ik. Maar misschien roep ik wel amen. Of misschien roep ik halleluja, ik weet het niet precies. Maar zoiets. Ik zal me uiten en ik zal zeggen, Heer Jezus, U bent het. U bent die overwinnaar. U bent het. U bent de enige die dat kan. U bent de echte engel des Heren. U bent de absolute heerser. U bent alles, Heer Jezus. U mag wonen in Jeruzalem. En voor u, hoofdstuk 40 Ezechiël, willen we een tempel bouwen. Voor u, Heer Jezus, is alle glorie. Dat mag je nu al zeggen. We mogen Hem aanbidden, we mogen Hem groot maken, we mogen Hem bejubelen, we mogen Hem alle eer geven. Ik hoop dat je de Heer Jezus eert. Ook al zou je alle details nog vergeten. En kunnen zeggen, ja, maar zou het dan niet een beetje zus of zou het dan niet een beetje zo kunnen zijn? Dat kan. Iedereen heeft misschien wel een suggestie hoe het zou moeten. Maar de kern is dat de Heer Jezus ook aan de koning van Gog, de koning van het noorden, aan Gog Magog, een einde maakt door zijn verschijning, door zijn heerlijkheid, door zijn aanwezigheid. En hij, de Heer Jezus, is alles en alles en alles in Jeruzalem. En die tijd gun ik hem, daar waar hij geslagen werd, waar hij gegeesteld werd en waar hij verschopt werd, daar heerst hij, de Heer Jezus, mijn heiland. Ik wil nog graag daarvoor danken. Onze God, onze Vader, we willen u danken voor uw Zoon, de Heer Jezus, de geliefde. Degene in wie u welgevallen hebt. Hij is die mensenzoon die alle macht krijgt uit de hand van de oude vandaag. Dat is een ander beeld, hè, Daniel. Hij is die steen zonder handen losgemaakt die alles verpulvert. En zelf groter en groter en groter wordt. Hij is het die op de troon is. Hij is het die de Heere der Heren is. De Koning der Koningen. De Heer Jezus. En ik wil u dubbel danken, Vader, dat zo iemand, zo groot, zo geweldig, zo magistraal in majestueus, dat zo iemand zich wilde bukken in mijn plaats. Dat hij wilde sterven in mijn plaats. Dat hij in de dood wilde gaan om mij te redden. En dat hij nog steeds mensen uitnodigt om bij hem te komen. Om met hem ook te verschijnen. Met hem te heersen. Bij hem te zijn als hij hier op aarde glorie krijgt. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Dank u wel voor wie hij is. Dank u voor het geweldige, zegenrijke van het evangelie. Dank u ook voor uw woord. Misschien zijn het moeilijke stukken. Misschien weten we eigenlijk nog niet precies hoe het moet. Misschien moeten we nog een keer een cd'tje beluisteren. We willen u bidden. Of u door uw Heilige Geest dit allemaal in ons hart leggen wilt. Aan onze gewetens brengen wilt. En ja, ons daardoor wilt gaan vormen. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.